Laten we naar de woordbediening met elkaar zingen uit Psalm 36. Psalm 36, het tweede vers. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Maassluis. Er komt een vrouw bij de dokter. Nee, dit is echt serieus. Maar het is al een pakkend begin, hè. Er komt een vrouw bij de dokter en die heeft allerlei klachten. Slopende schuldgevoelens. Diepe angst. En voortdurend een gevoel van tekortschieten. Chronisch depressief eigenlijk. En de dokter gaat met haar praten en hij onderzoekt haar en is er al gauw achter. Hij zegt, ik weet waar u aan lijdt. Oh ja, zegt die vrouw, wat is het, dokter? En de dokter zegt, uw godsdienst, uw kerk, uw dominee, daar ben u ziek van. In een dorp niet zo heel ver hier vandaan hadden wij een huisarts, dus in de eerste gemeente waar ik predikant was. Die huisarts was niet kerkelijk, had altijd heel aardig contact met die man. Hij vertelde een keer aan mij, joh, mijn wachtkamer zit altijd vol met kerkmensen, dat is gek. Gelukkig nauwelijks met mensen uit onze gemeente, want het waren allemaal mensen met eenzelfde soort klacht. Hij zei tegen mij, ik schat dat de helft van mijn patiënten depressief is vanwege hun geloof. Het vroeg hij aan mij, geloof jij ook in de slechtheid van de mens? Hij had natuurlijk van mij verwacht dat ik zou zeggen nee. Ik zei, nou ja, daar zou ik nog wel eens met je over door willen praten, want daar geloof ik ook wel wat van. Was hij heel verbaasd over. Maar, zei ik erachteraan, ik geloof nog veel meer in de goedheid van God. En in het helende werk van God. En toen zei hij, nou, dan zal dat het zijn, daar geloven al die patiënten van mij blijkbaar niet in. Want het is toch wat? Wat een anti-reclame voor God. Voor het geloof. In het bejaardenhuis in dat dorp, was een christelijk bejaardenhuis, daar deed ik wel eens een weeksluiting, want dan word je opgenomen als dominee in het rooster. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ik begon daar als jochie van 24, 25 jaar als dominee. Nou, ze vonden het echt een lachertje. Hoe lichtvoetig ik het evangelie stond te bedienen. Hoe ik durfde te zeggen dat de God van je kon houden en zo. Op hun verjaardag mochten die mensen altijd ook een psalm opgeven. Nou, u kunt wel raden welk repertoire dat was een beetje. Er waren altijd boetepsalmen. Uit diepten van ellende. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Er was één man daar, die kwam uit onze gemeente. En er was een ondeugende man en die gaf altijd Psalm 103 op. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Ik denk niet dat er veel meegezongen werd, maar hij dacht, ja, ik zal jullie. We gaan samen de Heer loven, we gaan hem groot maken en we gaan blij om hem worden. Godsdienst kan mensen helpen, kan mensen blij maken, maar ik denk dat mensen er vaker bang van worden. Als godsdienst doorslaat in religie. Religie is vreselijk eng. Toen Israël bij de grens van Kanaan was gekomen, woonden er aan de overkant nog allemaal heidenen. En dat is raar, bij het woord heiden denken wij altijd automatisch aan niet-religieuze mensen. Heidenen doen nergens aan, denken we altijd. Nou, dat is mis. De Bijbel bedoelt met heidenen juist mensen die heel erg religieus zijn. Die heel veel doen voor hun geloof. De Kanaanieten hebben er echt alles voor over. Dat is één religieuze business daar. Opgravingen getuigen daar ook van. Dat was er vol van. Allemaal beeldjes en zo. Alles had ermee te maken. De Kanaanieten waren doodsbang. Voor hun goden. En voor de dood vooral. En ze verzonnen van alles om dat ook ver van zich af te houden en maar te overleven en in stand te blijven. En ze bedachten, hey, weet je wat, als een man en een vrouw bij elkaar gaan liggen, dan drukken ze daarmee het leven uit, vruchtbaarheid. Dan laten ze zien, zoals een man nou zaad geeft aan zijn vrouw, Zo geven onze goden misschien zaad in het land en laten dat groeien, wie weet. Daarom was seksualiteit in Canaan de ultieme vorm van bidden. Dus als mensen zeiden wij gaan bidden, dan wist je wel wat ze gingen doen. Onder iedere boom, hè, staat hier. Onder iedere boom. Jonge lui, tieners, die zagen het overal gebeuren. Wat een religieus land, hè. Iedereen deed het met iedereen. Daar kwamen natuurlijk ziekten van. Ja, echt. Daar kwamen ziekten van. In plaats van vruchtbaar werden de mensen juist onvruchtbaar. En het idiote gebeurde dat als een vrouw dan toch zwanger raakte, dat dan die afschuwelijke goden daarvoor bedankt werden. Die dus die vrouwen eigenlijk onvruchtbaar maakten. Wat een waanzin, hè. Wat een duivelstreken. In Canaan werden slangen aanbeden, wat verder nergens gebeurde. In Canaan offerden mensen alles wat ze hadden om de goden maar tevreden te stellen. Al was het hun eigen kind. Dat ging dan zo, trompetten erbij, een grote oven. Kind wordt in het vuur gedreven, trompetters gaan blazen zodat je het gekrijs van het kind niet hoort. Moeders moeten daarbij staan te lachen, anders is het offer niet oprecht. Dan telt het niet. Vreselijk. In Egypte en in Babylonië hadden ze deze dingen ook wel gekend, maar hadden ze dat al lang afgeschaft. Canaan was een door en door godsdienstig land, godsdienst waanzinnig. Overal deden ze aan godsdienst, aan religie. Overal zag je altaren, het wemelde ervan. Ze waren er steeds mee bezig, want stel je voor dat het niet genoeg is, hè? Dat je God kwaad op je wordt, dat je niet bij hem mag horen. En dan komt daar het volk Israël onder leiding van Mozes. Nou, en gaat het nu dan anders worden in Canaan? Komt er nu dan een andere God in het land wonen? Oké, maar als dat dan zo is, hoe kun je die God dan blij krijgen? Moet dat met heel veel wetten? He, Mozes overlaat ze met wetten in Deuteronomium. Moet dat met heel veel offers, net als de Canaanieten? Als dat zo is, dan is het misschien wel heel handig dat het al wemelt van de altaren. Laten we die mooi staan. Die gaan we nu wijden aan de Heere God, de God van Israël. Kan Israël die gebruiken? Nou, we hebben gelezen in Deuteronomium 12 wat Israël moet doen zodra het Canaan binnenkomt. Vers 2, de volken die u zult verdrijven vereren hun goden op heuveltoppen en hoge bergen onder bladerrijke bomen. U moet hun gewijde plaatsen met de grond gelijk maken. Hun altaren, waarvan je misschien dacht handig, al die altaren staan ze er alvast. Hun altaren moet u slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen. En die Asherah-palen omverhalen. En dit heeft iets van een beeldenstorm, hè. Israël komt het land binnen en alles gaat plat. Alles wat herinnert aan religie. En je vraagt je af, waarom moest dat nou zo ruw? Nou, makkelijke conclusie eigenlijk. Zo'n hekel heeft onze God blijkbaar aan veel te veel altaren. Daar houdt hij helemaal niet van. Hij gruwt ervan. Hij gruwt van goden die mensen knettergek maken. Offeren, ja, dat kent hij ook wel. Maar bij de God van Israël is het allemaal zo anders. Zo anders. De God van Israël jaagt de mensen niet op om maar zoveel mogelijk offers te gaan brengen. Dat denken wij misschien wel eens, hè? Offeren, offeren, offeren in het Oude Testament. Maar u moet er eens op letten, hè? Leviticus, dat is het boek van het offeren. De eerste 7 hoofdstukken gaan allemaal over offeren. Maar hoe subtiel het daar staat. Want als ik u nu vraag, wat denkt u dat er dan staat? Dan zou u misschien raden, nou ja, je moet zoveel mogelijk offeren. Dus de eerste 7 hoofdstukken, dat moet je wel uit je hoofd weten. Dat voor dat, dat voor dat, dat voor dat. En dan gaan we weer, en dan gaan we weer. Doodmooi ervan. Weet u wat er staat in Leviticus? Hoe dat er telkens ingeleid wordt? De Heere God zegt, als je offert, ik ga het even wat chargeren, die enkele keer dat je offert, kalm aan alsjeblieft met je offers. We gaan het in banen leiden, we gaan het heiligen, we gaan de offers tuchtigen. Voorzichtig, voorzichtig, rustig aan maar. Want voor je het weet, zit je op hetzelfde bedenkelijke niveau als Canaan. En denkt Israël ook, wij moeten onze God tevreden zien te stellen. Hoe? We moeten hem blij maken met maar zoveel mogelijk offers. Wie weet ziet hij het zitten met ons. Wie weet komen we bij hem in een goed blaadje te staan. Zoals Jacob toen hij terugkwam naar Kanaan. Hij was eerst gevlucht voor zijn broer Esau naar Haran, oom Laban. Dan komt hij weer terug en dan gaat hij Esau tegemoet. En hij is zo bang voor hem. En dan stuurt hij zo in etappes allemaal dieren naar Esau toe. Die ziet weer een hele kudde op zich afkomen. En nog een kudde. Dat ziet God dus ook dan. Hè? Als je denkt dat het hem zit in offer. Oh, er komen weer offers. In de hoop dat Jacob Esau vriendelijk zou stemmen. Esau was alles al lang vergeten eigenlijk. Die was al lang vriendelijk. U weet waarschijnlijk dat de profeten van Israël in later tijd juist ernstig moeten waarschuwen dat al die stromen van bloed en al dat dierenvlees, dat de Heere God daar eigenlijk helemaal niet zo op zit te wachten. Jesaja 1, wat moet ik met al jullie offers, vraagt hij. Ik heb genoeg van die schapen, van die vetgemeste kalveren. Ik ben oververzadigd. Ik heb er geen behagen in, zegt hij zelfs. Ik zit er helemaal niet op te wachten. Wegwezen ermee. Tjonge, dat is toch wel een heel andere God dan de goden van Kanaan, hè? Hoef je misschien voor hem niet zo heel erg bang te zijn? Hoef je bij hem dan misschien niet telkens te hopen dat hij misschien een ietsje pietje vriendelijk zal wezen voor je? Is de God van Israël misschien uit zichzelf, vanuit zijn ingewanden, vanuit zijn barmhartigheid, zijn baarmoeder, is die misschien vanuit zichzelf al vriendelijk en genadig? Als dat zo is, wat een last valt er dan van Israël af, hè? Weg met al die altaren. Wij gaan heel anders aan godsdienst doen. Jullie offeren alleen op die plaats die ik zal uitkiezen, hebben we gelezen. Heel bekend hoofdstuk eigenlijk, Deuteronomium 12 in de oudtestamentische studies. De plaats die de Heer zal verkiezen. Je hoeft niet iedere dag op iedere denkbare plaats offers te gaan brengen. Dat hoeft van God helemaal niet. Zit hij echt niet op te wachten. Alleen daar waar hij het zegt. Israël zou bang kunnen zijn voor God. Is God ons wel genadig? Iedere Israëliet zou kunnen denken, wil hij mij eigenlijk wel zegenen? Ziet hij mij wel staan? Hoor ik wel bij hem? Maar daar gaat het tegen de God van Israël helemaal niet om. Het gaat er niet om jij wel en jij wordt niet uitgekozen. Daar gaat het bij hem helemaal niet om. Je hoeft het niet te verdienen en je hoeft er ook niet bangig op te hopen. Dat hoeft helemaal niet. Als God iets uitkiest, dan is dat hier in Deuteronomium 12 een plek, een plaats, daar waar alle Israëlieten mogen samenkomen. Dus zoals de verkiezing in het Nieuwe Testament wordt vastgemaakt aan één persoon, Jezus Christus, gaaf. Zo wordt de verkiezing onder het Oude Verbond eigenlijk vastgemaakt in de tijd van Mozes aan de plaats die God zal uitkiezen. Niet aan losse individuen. Dus zeg maar de bekeerden die dan als enige aan de maaltijd mogen deelnemen en de rest zit weer bangig en onzeker toe te kijken. God zelf zorgt voor vastheid. Hierheen, hier wil ik jullie offer aannemen. Dat kan op zich trouwens nog wel op verschillende plaatsen zijn. Jeruzalem is het uiteindelijk geworden, maar er waren wel meer plaatsen. Misschien had elke stam toch wel een plaats. Maar in elk geval, niet lukraak. Niet op elke plek die je maar bedenkt. Dat moet er echt uit. Hou op met je godsdienstigheid. En als je dan komt naar de plaats die de Heer uitkiest, neem dan je dieren maar mee, staat er in vers 6. En ik, ja, het kwam er niet helemaal uit toen ik het voorlas, maar dat moet bijna afgeraffeld worden, vers 6. Neem de dieren maar mee die voor de brandoffers en vredeoffers hebben bestemd. En je tiende andere heffingen, de offers die het nakomen van mijn gelofte en je vrijwillige gaven. En je eerstgeboren runderen, schapen en geiten. Huppakee, heel de rattenplan. Neem hem mee. Als je dan wilt offeren, oké, maar doe het dan hier. Op de plek die God uitkiest. Wees maar niet onzeker hier. Dat is de keus van God. Dat zal hij duidelijk maken in Israël, in Kanaan. De keus van God is niet, jij wel, jij niet. Maar de keus van God is, hier, jij, met je gezin, met je zonen en dochters, en je dienstknechten en dienstmaagden. En de levieten worden apart genoemd. En let op wat er dan komt. Vers 7, richt dan een feestmaal aan ten overstaan van de Heer uw God. Vers 7. In vers 12 staat dat nog een keer. In vers 18 nog een keer. Dus het is telkens feest in verband met maaltijd. Of het nu een offermaaltijd is zoals in vers 7. Of een gewone maaltijd thuis zoals in vers 18. Maak er een feest van, zegt de Heere God. Vier het leven. Je zult eten en vrolijk zijn, staat in de oude vertaling. Die is soms lekker modern. Eten en vrolijk zijn. Merkt u wel hoe radicaal anders dit is dan wat ze in Kanaan gewend waren? En zoals wij eigenlijk misschien stiekem ook nog wel veel meer bij religie vinden passen. Hoef je God dan niet te pleasen met je offers? Hoef je hem niet blij te maken? Wel nee, zegt God. Jullie hoeven mij niet blij te maken. Ik ga jullie blij maken. Zullen we het eens omdraaien? Ik maak jullie blij. Ik kom van boven met mijn zegen. Weet je wat religie is? Religie is dat je van beneden af naar God probeert te komen. Met je offers. Met je gedoe. Met al die dingen. God zegt, houd daarmee op. Ik ga jullie blij maken. Ik ga jullie zegenen. Jullie hoeven niet van beneden af te komen met je kruiperige, bangige godsdienst. En godsdienstigheid. En als je dan komt met je dieren, geef mij dan het bloed, zegt God. Dat zegt hij twee keer, we hebben het nu niet gelezen, maar staat in dit hoofdstuk in vers 16 en in vers 23. Geef mij dan het bloed, dat is de dood, en nemen jullie dan zelf het vlees, dat is het leven. Ik neem de dood voor mijn rekening, zegt God, voor jullie is het leven. Zo ontzettend royaal, hè? Vier het uitbundig, staat er verderop ook een paar keer in Deuteronomium. Vier het uitbundig. Kijk, het leven is zwaar genoeg. Maak het nou niet per ongeluk nog veel zwaarder door je godsdienst. Dat is toch niet de bedoeling? De God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus, wil niet op ons neerdrukken. Hij wil ons juist verlichten. Wat een verschil. Wat een opluchting. Geniet van de opbrengst van het land. Dat is ook dankdag. Misschien hebben jullie daar vanmorgen ook weer stilgestaan. Dankdag, dankstond. Dat is het, hè. Geniet van de opbrengst van het land. Geniet ervan ten overstaan van de Heer je God. Als hij je ziet genieten, man, dan geniet hij zelf zo mee. Voor zijn aangezicht stond er vroeger, hè. Voor zijn aangezicht. Ten overstaan van de Heer je God. Ja, want niet buiten hem om natuurlijk. Dat kan niet. Zonder hem kun je nergens van genieten. Zonder hem kun je nog geen adem halen. Alles komt van boven. Die beweging, daar gaat het steeds om. Maar juist dat maakt het leven zoveel lichter. Het hangt niet van mij af. Niet van mijn uitsloverij. Niet van mijn godsdienst. Laat staan van mijn godsdienstwaanzin. Niet van het een of andere noodlot. Niet van de een of andere grillige godheid die soms zaggerijnig is en soms weer misschien een beetje blij met je. God is je vader. Geniet voor zijn aangezicht terwijl hij toekijkt. Hij geniet mee. Ik denk echt dat onze Vader het zo gewild heeft en bedoeld heeft. Hè. Toekijken naar deze aarde en de mensen bezig zien en ervan kunnen genieten hoe alles rijlt en zeilt. En zo ziet hij dat blijkbaar graag. Wij met onze zonen en dochters, lachende kinderen aan de tafel van de Heer. Nu zeg ik misschien iets wat een beetje gevaarlijk is. Ook aan het avondmaal en dan lachende kinderen Wij zijn toch een beetje mee opgevoed aan dat avondmaal je gezicht in de plooi houden. Mag ook niks misgaan. Wij moeten dan alleen maar heel erg eerbiedig wezen. En wat komt er dan een kramp op te liggen? Omdat we God misschien toch vooral zien als heel streng of zo. Of vooral te maken met de dood of zo. Wat is dat, hè? Een God die wij dan van onze kant toch tevreden moeten zien te stellen. Van nou, was het weer een beetje naar uw zin, Heere God, zoals we het nu vanmiddag gedaan hebben? Dat een beetje. In Israël deden de zonen en dochters gewoon mee. Dat ontspant ook, echt waar. Onze Heer Jezus haalt ze nadrukkelijk naar voren, die zet ze op zijn schoot, die zet ze in het midden neer. Voor zulken is het koninkrijk van de hemel. Dat breekt toch alle volwassen religieuze gewichtigheid aan stukken. Als er een paar kinderen tussendoor komen. God zegt, mijn maaltijd, een feestmaaltijd. Geen lange gezichten, geen kromme tenen bij allerlei kleine ergernissen die eigenlijk nergens overgaan. Geen somberheid, niks. Feest vieren. Er staat nog een hele, iets heel leuks in dit hoofdstuk. Echt een geestig vers. Vers 19. Dat is eigenlijk een beetje sneu ook. Vers 19. Vergeet zolang u in het land woont de levieten niet. Dit is echt humor in de Bijbel. Daar moet je ook antennes voor krijgen. Ik heb dat ook niet altijd hoor. Ik lees het soms ook maar uit boekjes. Maar vergeet de levieten niet. Ja, hoe zou ze die kunnen vergeten dan? Nou, als het niet meer zo aankomt op achter elkaar offeren, dan staan die levieten, ja, wat moeten wij nou doen? Wat moeten wij nou? En God zegt, joh, ik heb voor jullie wel wat anders. Ga jullie maar de wet uitleggen. Ga jullie maar de vreugde van de wet bedrijven met de mensen. Ga ze maar blij maken met al mijn goede geboden. Ga maar met de mensen delen. Maar hou maar op met offeren. Kalm aan met offeren. De levieten allemaal werkeloos op straat en in die dorpen. Vergeet ze niet, zegt God. Er loopt nog een leviet, hè? Vergeet je niet? Geweld, dat is echt geestig in zo'n hoofdstuk. En wat een ontspanning allemaal, hè. Het evangelie gaat van het begin tot het eind over de blijdschap die in de hemel is en die God met ons wil delen. Dat begint in Lucas 1 met de geboorte van onze Heer Jezus, Lucas 1 en 2. En dan bij een verloren schaap dat teruggevonden werd. Oh, allemaal blijdschap in de hemel en zo. Niks, geen gezaggerijn. Ja, die oudste zoon. En dan een tollenaar die Jezus in zijn huis krijgt, aan zijn tafel krijgt. Een feestmaaltijd is het gelijk. En als Jezus naar de hemel is gegaan, de discipelen even pas op de plaats maken. En dan zijn ze blij, dan lopen ze de God te loven in de tempel. En zelfs als Jezus de Pesachmaaltijd viert met zijn discipelen. Goed, er is dan weinig uitbundigheid. En dat is ook natuurlijk een kruispunt in de geschiedenis. Dan komt het echt op aan. En Jezus is dan ook bang. Maar zelfs in die donkerste nacht van de wereldgeschiedenis wordt toch even het Hallel gezongen, hè? Lofzangen. Jezus zingt zich dwars door de dood heen. Hè? Gods rechterhand zie ik aan de overkant. Hij ziet zijn vader, die sleurt hem zo door de dood heen. Staat hij dat te juichen met zijn discipelen. En daarna heeft hij het nog een moeilijk. Maar zelfs die moeilijke Pesachmaaltijd heeft toch een feestelijke tint. Jezus heeft in zijn gesprekken met de leiders van Israël vaak laconiek gedaan, dat zij zich eraan ergerden, want het was tegenover hun gezaggerijn en tegenover hun godsdienstigheid, hun gewichtigheid. Er is genoeg om over te zuchten op zich, hè? En dan kom je in de kerk en daar kun je soms ook zuchten als er iets verdrietigs is. Maar niet uit angst en niet uit benepenheid en niet uit godsdienstigheid of omdat we onze zin niet krijgen. Of omdat we elkaar de maat meten. Want je komt bij je goede, royale God aan zijn tafel die zo lang is en zo vol staat. De Bijbel eindigt er ook mee. Als God komt wonen bij de mensen, zal hij alle tranen van hun ogen afwissen. God ziet graag blijde gezichten. We zullen de maaltijd gebruiken met de bruidegom. Dat is één groot feest natuurlijk. En hier en nu kun je al blij worden. Van mooie dingen die je herinneren aan het paradijs dat was en dat komt. Als ik hier blijde momenten heb, en ik heb ze best wel heel veel, is dat voor mij altijd projectie vanuit de toekomst. Of vanuit het begin. Het is dat heimwee dat ik dan zie neervallen. Dat ik, oh zeg God, wat wordt het gaaf. Nog veel gaver. Je kunt hier en nu blij worden. Van een spelend kind. Een goede maaltijd. Vette spijzen en belegen wijnen, zegt Jesaja. Nou, dat wordt smullen. Daar ga je toch van glunderen. Bij u, Heer, te wonen is goed. Amen. Dat gaan we nu doen.